Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
De landbouwsector leidt al jaren onder een vergroot glas.
Er staat gewoon een hele herstructurering van de agrarische sector op het spel.
Te hoge CO2, methaan en stikstofuitstoot, te volle dong, zoonose, zwaar genoeg bestenwolwezen, baaimontasting, versmarrige groenwetter en nog volle meer. De boer had het er maar druk mee.
Ja, ik stik er bijna in.
Ja, ik ook. Iedereen stikstof, u stikt, ik stik, we stikken allemaal.
Maar diezelfde boer zorgt het ook voor ons eten, de zon, de groen, het landschap en de grijdevogels dat we zo wie zo binnen.
Als alles in balans is, is een koe geen milieuvervuiler.
De politiek slaagt het er al decennia lang net in om een helder beleid een goede balans te vinden tussen een zon of rood en een goed stuk breer voor de boeren.
En wij vinden dus dat die hele stikstofwet terug naar die tekentafel moet. Gewoon weg met die stikstofwet.
Een landbouwakkoord betekent niet dat je blijft praten totdat de landbouw akkoord is.
Halveren komt niet in mijn jargon voor.
Dat injecteren van mest is als het elektrocuteren van het bodemleven.
Als je die koeien wat anders voert, wat structuurrijker, eiwitarmer, dan beginnen ze te glanzen, beginnen ze waardevolle mest te produceren en dan begint eigenlijk de bodem het ook weer te doen.
Die hele praktische aanpak, moet ik zeggen, die boeren hebben ontwikkeld om het probleem meester te worden. Er wordt gewoon aan voorbij gegaan. Als de politiek daarop had ingespeeld, dan hadden we nu geen stikstofprobleem meer in Nederland.
Hallo, mijn naam is Gerrit de Boer, journalist, boerenzoon en al jaren specialiseer in de landbouw. In een serie podcast bezoek ik in gewerking met een heel soort mensen uit de landbouwsector en daarbuiten uit te vinden wat er misgegaan is, hoe het er nou voor staat en hoe het verder moet. Hoe sjocht de toekomst van de boer eruit? Hier praat ik met professor Jan Douw van de Ploeg, emeritus hoogleraar uit Wageningen. Van de Ploeg studeerde in de jaren 70 al op netwesterse agrarische sociologie. Hij werkte verschillende jaren aan landbouwprojecten in onder andere Peru, Colombia en Guinea-Bissau. En in nog verschillende andere landen om kwartere projecten. Op dit stuit is hij nog hoogleraar in China. Van de Ploeg zocht maar een tige kritische blik naar de moderne industriële landbouw, zoals die na de Tweede Wereldoorlog ontstaan is en die nevens hem net houdbaar is. Hij publiceerde verschillende boeken. In een van de laatste is Gesloten wegens stikstof. Ik zocht hem op in Wageningen, dat hij nog altijd een kantoor had bij de universiteit.
Ja, we zitten in de werkkamer van professor Jan Douw van der Ploeg. Ja, je bent al dik in de zand. De werkkamer, je bent nog volop aan het werk. Wat hij je bedijnen op dit moment?
Ja, ik ben drokdwaan. Ik ben hoogleraar nog in China. Ik kom regelmatig in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië en in Colombia. Ik ben actief, zo noem ik dan, voor een internationale boerenorganisatie, La Via Campesina. Die een groepering is van 1200 nationale en regionale boerenorganisaties door heel Europa heen. Ook in Zuid-Amerika ben ze heel sterk, in Afrika. Daar ken ik het goed mee vinden en daar doe ik graag dingen voor. Ik hou me dwanen met bepaalde stikken uit de landbouwgeschiedenis. Op dit stuit wat mij ontzettend fascineert is de kolonisatie van Amerika, van het Midwesten en het Vieren Westen. Er komt een enorme stroom migranten naar Amerika toe. Miljoenen mensen. En dat zijn voornamelijk Lietse boeren, loonarbeiders. Zit ik over het grotere boeren tussen, die het avontuur zieken. En die beginnen daar het loon te ontginnen en loonbouw op te zetten. En die meidje een loonbouw die het spiegelbeeld eigenlijk is van wat ze wennen wie in Europa. Het wordt heel grootschalig, bij een hele grote bedrijven. En de opbrengsten, zeg maar per hectare of per koe, die zijn heel leeg. En hier in Europa, wie het te trots van de boeren, het betreft eigenlijk fruitgong. Het had omheeggong, betere opbrengsten. Daar in Amerika leidt het helemaal oorsom. En dan, waarom, hoe bad dat? Waarom gebeurt dat? Wat is de motor daarachter? Wat is het verhaal wat ek boeren ontwikkelen? En wat een hele interessante bijkomstigheid is, dat in dat gebied komt ook de landbouweconomie als wetenschappelijke discipline van de groen en komt daar tot bloei. En die wordt heel erg geïnspireerd door dat die alwikkende landbouw die zich in Amerika ontwikkelt. En die vindt er dan een theoretische rechtvaardiging voor die grutskalige, maar wat extensieve landbouw, die het ook expansief is, maar ook extractief. Het leidt tot de uitputting van de groen en de grutte stofstormen. En die landbouweconomie die daar ontwikkeld wordt, die wordt letter reizigend die als het ware naar Europa. Die komt direct in Europa te lonen. Met de Marshallhulp batot. En men kan dat direct in Wageningen waarom vinden. Maar ook in Friesland binnen de dan voorbeelddorpen werd die nieuwe landbouw stap voor stap tot ontwikkeling gebracht wordt. En dan wordt het opeens een Europees verhaal. En wat een bepaalde draai had. En werd we onder meer werd we een grote voorspoed om te danken aan. Maar ik een hele grote probleem. En
landschap, politiek, ik wij.
Ja, de landbouwpolitiek die speelt er een grote rol in op Europees niveau. Mansholt is vanzelf een naam die er onverboen is. Het brengt de grote voorspoed, maar het had ik een hele duidelijke keerzijde. En vind dat is een bekend verhaal. Hè? We rijden een hele grote landschap en kwijt de biodiversiteit. Die geeft mij sprongen achteruit. Toen werd ik al betiet voor waskogen van mensen dit kent dat net. Maar die trein die dan op gang bracht is, die dender terug. We hadden de stikstofcrisis om te danken. En het feit dat nou een groot deel van het loon op slot zit. Materieel in die zin dat er net mee gebouwd worden kan. Geen infrastructuur meer ontwikkeld worden kan. Maar ook politiek. We zitten politiek op slot.
Waar komt die interesse voor die landbouw bij jou?
Dat weet ik net. Dat is verboen met mijn aankomst, waar ik warm ben, met wat ik aardig vind, wat ik mooi vind, wat me interesseert. Ik ben binnen in de Friese Woorden en ben bij de pakers die borken. Ik ben neem naar een van die pakers, paker Jan Douwers. Die was eerst de loonarbeider en die ging onderwijs als Hanneke Maaier naar Duitsland. En op een van de waaromreizen kwam er mijn beppetje in. Die werkte toen daar in een van die status, ze weer faam ergens bij deftige mensen. Toen ben mijn paak en beppe zoon hier verloofd geweest. Want dat wie doen had ze sparren. Het werken sparren. Want moest eerst die geld komen. Want als hij het net vertrouwd om te trouwen. Dan moest hier een barg nodig en een eigen koo. En toen ze dat bieden kwam hier. Toen ben ze trouwd. En toen ieder liet ze boer worden. En dat is een libbenwest van wrakseling van vooruit komen met
bedreigde
blinder. Die namen draag ik ook met trots. Trotszetten, geweldig. En ze zijn er een hele protte. In die periode, het is tinkerom tot een jongetje zoon en 50. Stijgt het aantal boerenbedrijven in Nederland, stijgt de bevolking die dwaande is in de loonbouw. En zone 50, dat is een soort kantelpunt en dan begint de inzet van arbeid in de loonbouw te dalen. Maar in ieder geval, ik ga vaak mijn paken. Ik moest van bientjes plukken.
Ja.
En vaak uit van hoesje, ik bij omkes en tantes die weer oren bedrieuwen hier. Het had me altijd fascineerd. Dat komt als het ware dan de dingen rennen, zit er een tafel in. Hè? In de jaren 60, toen ik opgroeide, die hele generatie die we heel erg dwaalde met wat er in Vietnam badden. En, Dat leidde tot ongemak, tot verzet. En bij mij vertaalde zich dat ik van, ik wil letterlijk in de ontwikkelingshulp. Ik wil echt mijn liefste stintje bijdragen. En zo kom ik hier in Wageningen te wonen om uiteindelijk ontwikkelingssociologie te studeren. Ik ga een skoft lang werken, gewoon heel praktisch werk dienen in Colombia met het opbouwen van liefste coöperaties op het platteland. In Guinea-Bissau, dat weer na de oorlog, de bevrijdingsoorlog daar. Weer verantwoordelijk voor het opzetten van drinkwatervoorzieningen in het platteland, in het zuiden van het land. Dus putten, pompen, de liefste dikjes. Dat hele praktische werk. Nou, zeg je dat een eind verder en dan. Maar via dat spoor dus van de ontwikkelingshulp kwam ik weer op naar bij de loonbouw te lonen. Nou, sindsdien is dat.
Dan rol je er zo in en dan pakt het je.
Dan pakt het je en dan kom je direct net meer van over. Nee. Mijn vrouw zet wel eens hortigens op met die verrekte loonbouw, met die verrekte boeren. En misschien had ze wel gelijk, maar ik ben er een beetje aan.
Maar het is ook fascinerend vanzelf.
Ja, tuurlijk,
landbouw is overal in de wereld en het is altijd in beweging. En het is ik altijd, ja, het is ik altijd boetend, het is altijd in de natuur. Dat had ik een aantrekkingskracht. Spelen die factoren een rol?
Ja, dat speelt zich zeker. Het is heel fascinerend, de landbouw. Tegelijk is het extra dat de landbouw natuurlijk voor ons eigen heel erg ontverordien is. Dat er een hele protte van het onttrekkelijk, het mooie, dat gaat, dat verliezen we. De landbouw die slacht eigenlijk om. Het is op dit moment een landbouw had twee gezichten. Een onttrekkelijke gezicht en een smarige kant. En soms zocht men de ene kant, soms de oren kant. En dat evenwicht tussen die beide kanten verschoot. Internationaal is het zo dat er een hele grote strijd gaande is. Tussen wat men nemen kan aan de ene kant de boerenloonbouw. En aan de andere kant de industriële loonbouw. En werden in Nederland heel erg sterk door politiek, door de boerenorganisaties, de industrie, de banken, maar ook door Wageningen op inzet is de opbouw van de industriële loonbouw en de teruggaande industrialisatie. We zitten er middenin. Gelukkig is er echt een keerzijde. Ook in Nederland, boerenbedrijven die een oorpaad volgen, die het ook met een prot innovaties en met een prot inspiratie. En mijn protte verven, mijn flair, ze dwarren. Ze dwarren orenpaden in te gaan. En dat hebben we gelukkig ook in Nederland. Interessant is dat in de theorieën over de wereldloonbouw, waar een nijwut opkwam is, wat er vroeger net weer, en dat is een representation. Dat een deel van de loonbouw weer meer de kant op gaat van boerenloonbouw. Net waarom net vroeger, net traditionele opzicht, maar de boer werd weer centraal gesteld. Arbeid werd gezien als de belangrijkste productiefactor, tegelijk met de natuur. En dan is het de geerwerking tussen arbeid, tussen mensen en de natuur. Die leidt tot productie, een productie die zich verder ontwikkelt. Dat betekent absoluut geen stilstand, maar dat kan groei budgetten, verdere ontwikkeling. Dat levert goede inkomens op. Dat is een paad wat in een protterland van de wereld volgen we het nimmer dat het 100% is. Overal zocht men dat er en boerenloonbouw en industriële loonbouw is, maar dat golft op een del. En de binnenregio's, gebieden, werd die boerenloonbouw echt dominant, is het voortouw had. Ik omdat vaak die industriële loonbouw net slag het. Er werd wel zijn, ja, die had een. Die had een brevet, een diploma op eeuwig succes. Nou, vergeet het maar. Ja, wat we mijn meidje op dit moment in Nederland. Ja. Of in het grootste deel van Europa. De industriële landbouw is echt op zijn eind komen.
Ja, dat boek even heen. Voordat je dat, dat brechtje, dat is in feite natuurlijk werd het omgeerd. Van, je zorgt nou, Joost zorgt duidelijk, en dat haal ik in je boeken schreun, van het rint fout. Dat schets van waar, want wij weten van de jaren 70, al die boeren, er moesten lichtboekstallen komen, het moest grutter, iedereen moest investeren en dat koe al hebben, moesten een protocols maar struien. En zo binnen boeren toen opvoerd. Nou, we gaan natuurlijk starig ons jongen dat ontspoorde. Hoe gang dat? Wat is er misgang?
Ja, wat is er misgang? Daar is net zomaar een antwoord op. We hebben een verhaal creëert en daar ben we zelf. Uiteindelijk hebben we dat als een. Ben we ermee omsprongen als wie het een religie. We zijn gelovigen geworden. En we gaan net meer de beperkingen. De beperkingen hebben we net zien, die voeren we net zien en die zijn aan de kans gekomen. Daar kunnen we wel heen. Maar ja, de loonbouw die had zich industrialiseerd en vergrutte, omdat men toch weer kan loonbouw en natuur wel even tussen haakjes zetten. Ja, dat denken we even net aan, we volgen onze eigen route. Maar ja, loonbouw en natuur, die litten zich net aan de kant zetten permanent. Die komen, het is krijgt als de roze panter, het slacht altijd weer waarom. En dat, daar zitten we middenin. Ja, hoe komen we er aan? Die hele moderniseringsslag, dat er lichtboxen komen en dat het God van Rotterdam, zat het hier, volop broekt worden voor de import van krachtvoer. Dat hele model dat komt als eerste in Brabant tot ontwikkeling. En dan kun je dat prachtig volgen op de kaart van Nederland, van hier naar hier naar hier. En dat komt pas na een jaar of 15 komt dat in Friesland te lonen. De Friese boeren, die ja, nee, maar in het begin, hè, zijn ze die, ja, dat liep het toch nergens naar. Dat vee wat in het eigen stront zit. Dat liep het nergens naar. Sam min doggen we toch net. En dat is eigenlijk al je duur. En nog een keer even naar mijn paketa, die zegt dan ik wel de ingenieurs die kwamen en dat de slieten die moesten oors graafd worden. En die zei, mijn paketa zei, ja, maar dat ken ze net, man. Dat is geen manier om slieten te graven. Na twee jaar zitten die dicht. En inderdaad, na twee jaar zitten ze dicht. Het is echt een clash tussen de kennis van de ingenieurs, de wetenschappelijke kennis en de praktijkkennis die door de eeuwen heen ontwikkelen we. Van hoe kan men nou Kreers Borkje, hoe kan men zich, hoe kan men gebroekmeidje van het landschap, van de natuur, hoe kan er een evenwicht maken worden. En in allerlei opzichten is de wetenschappelijke kennis, die ten dele uit Amerika komt. Nog even dat dwarsspoor van ze krijgt. Die wetenschappelijke kennis en de praktijkkennis, ja, dat stier op gespannen voert.
Het wiek een soort evangelie eigenlijk.
Ja, hè? Zeker.
En het wie natuurlijk ook was, de boeren Jerren. Die Jerren natuurlijk, dat ze in Amerika, dat de kei zonder wak is een volle malke jongen, dat ze hier wend wien. En dat bracht natuurlijk ik naar Skerigheid. En die kennis, die kwam deze kant uit. Ze zien dat ik een oorras ontwikkelen, wat natuurlijk wel op een Friese lieken, maar ondertussen een hele oor ras wie als wat wij wend wien. Volle grut en een volle meer malkerjochten. En dat kwam hier weer heen.
Klopt, ja, klopt, dat is een bus. En ja, het liep echt heel mooi. De eerste keer dat de DDT kwam, dat nooit meer een stieve reig, nooit meer op de knibbels om te witchen. Prachtig. Twakken ze volle molken, prachtig. Maar ja, wat je ervoor waarom kreeg, dat wie een kei die er een hele grote kracht voor had moest. Je moest je gasloon. Dat moest oors, dat moest een oorvoer van oor komen. Dat moest een oorstal komen. Dat moest voor liend worden. En maar op mijn inkeer in die tred moenen zie het. En iedereen, het lijkt alsof iedereen het zou dienen. En dat is natuurlijk een hele sterke interne motor geweest bij dit alles. Boeren tochten, ja, iedereen docht het zo. Ik maak wel een beetje mee. Hè. Er is een, toch een grote hang naar een beetje een kuddegeest haast. Als iedereen die kant uit is, blinder, ik maak er ook op tijd bij wijzen. We gaan wel met boeren praten, hele grote interviews over dit alles. Maar de hang om er bij, ja, men wil erbij wijzen.
En het liek ik mooi. Hè?
Het liek er mooi. Ja,
en de, misschien ik wel makkelijk. Want,
En de rekken die komen letter. Er binnen twee punten die in de recente geschiedenis die een heel belangrijk Bill Quannon een heel belangrijk verhaal vertellen. Namelijk Njorentje Jinne Santer, denk ik, die grote boerendemonstratie in Brussel. Dan is krekt het plan Mansholt openbaar en makken. Dan ben een peer hier in Westen van dat de molkprijzen en de orenprijzen beverzen binnen. Terwijl er wel inflatie is. Ja, en dan komen er een dik 100.000 boeren uit de eerste zes Europese landen van de Europese gemeenschap toen. Die komen naar Brussel daar en dat is een veldslag. En waar gaat het om? Men verzet zich bij uitstek tegen de sanering en tegen die opleidende modernisering. Dat werd men is het tegen, men wil het net. En als je dan een sprongmeidje van Jinne Santer naar Ustietvak, zo'n 50 jaar later, dan protesteren boeren op nee in Brussel en overal in Europa, omdat ze toch geen willen met die industrialisatie. In Nederland betekent dat we willen drucht horen om zo volle mogelijk stikstof te broeken, als we maar willen, als we maar kennen. In Duitsland, we willen geen beperkingen op het gebruik van diesel. In Frankrijk, geen beperkingen op het gebruik van pesticiden. In Spanje, geen beperkingen op het gebruik van irrigatiewetter. Ook al is het oer al droeg en is dat wetter ook elders nodig. Men wil absoluut geen rem op die industrialisatie. Omdat die industrialisatie een proces is wat zichzelf elke keer weer onswengelt. En boeren willen dat net. Dus dan ga je eerst eens met chin. En nu eist men het recht om ermee terug te gaan. Hè? Dat is, illustreert hoezeer de... Ondertussen is het wel zo dat elke keer een groter deel van de boeren, ook jonge boeren, insjoggen van ja, dit is toch net het paad om verder te gaan. En die ontwikkelen andere vormen van landbouw en die manifesteren zich ook elke keer met meer nadruk in de politiek, in de landbouwpolitiek, als organisaties. Behalve die demonstraties nou de laatste jaren in Brussel om terug te gaan met de industrialisatie. Binnen de ekboeren demonstraties west om te zeggen nee, we willen het volstrekt oors. We willen net teruggaan op dat paard, maar een omslagmeidje naar een boerenloonbouw. Dus het is, dat is, die street is hier ook in Europa volop gaande.
Ja, maar dan bijvoorbeeld hier in Friesland, joggen. Ik praat nogal vaak met boeren. Dan is het eigenlijk net meer een boer die zei van het kan wel terug eens dat het west is. Er is eigenlijk van gangbaar tot biologisch dynamisch. Iedereen is op een of andere manier wel met waande. Bijvoorbeeld minder kunstmestruien, bijvoorbeeld minder krachtvoerbroeken, bijvoorbeeld de strontkwaliteit verbeteren, het voerspoor verorien. Het besef daalt ondertussen wel starig gewoon onder de boeren in zal ik het van het kan net verder gaan dat het nou is. Deel je dat gevoel?
Ja, maar de matagliek moet men constateren dat die twijfels, die onzekerheid zich net vertaalt in een hele duidelijke stem Van nou moet het bliksem ook oors met landbouwpolitiek, het moet ook oors met het type wetenschap wat we nodig hebben, de ondersteuning, het moet oors met de manier waarop de markten organiseert binnen. De stem die loed klinkt, dat is de stem van Famous Defence Force, van de BBB.
Ja, je beschrouwt natuurlijk in je laatste boek van gesloten vanwege stikstof, dat de invloed van de coöperaties en alle grote taalleveringsbedrogen, ook van de banken, dat die natuurlijk grut is. Die zitten er aan alle kanten in. Die komen eindeloos bij de boeren uit de vlier en financieren die boeren ook. En juist daar zul je het meeste verzet.
Ja, om het scherp te zien en dat helpt wel. Maar ja, ik weet dat men de vijand dan terugkrijgt, maar het lijkt het wel of een deel van de boeren in de laatste 20 jaar analfabeet geworden is. Dus ja, nog maar één na één loet als ze luisteren, namelijk van die hele vaktribune die elke keer door de vier komt en vooral van de voerleveranciers. Die aardige computertjes zien en Sjen liet een showtje, dit trok de brok door of dat, dan jou ze nog meer. Alle derhaas naar luisteren en ze zijn doof one voor wat er verder speelt in de maatschappij, maar ik blind one voor wat oorboeren dienen. Vaak voelen ze dat ik net Sjen. Ja, en die zitten op het spoor, die zitten helemaal vast boen op het spoor wat ze nou in zitten. Dat trok de hege schulden. Maar ik trok een hele beperkte kennis. De kennis die men had, dat is kennis van hoe kunnen we het advies van de voerleverancier in de praktijk brengen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk struien. Wanneer moeten we de loonwerker bellen? Het is vanzelf een manier van boeren met een heel beperkte kennisarsenaal.
Maar is dat net aan het verorien?
Ja, bij een deel van de boeren is dat aan het verorien. Maar er binnen genoeg die voel eindig trots zetten in dat spoor en eisen dat men ermee teruggaan kan. Maar ik weet het net. In die jaren, net eens langs Lien, dat hij ook wel omreis in Friesland, toen hongen er toch een prottenvlag en ondersteboven.
Een berg. Ja. Maar dat
vooral ook op het Friese platteland, ja.
Maar de boeren die ik sprak, zei ik van ja, die eerste omzet, die wie wichtig. Hè? Want het wie belangrijk dat uw stem jet worden, want we snapten eigenlijk niks van uw verhaal, wie er net goed van op hechten. Maar je zult er nou wel dat ik de ontwikkelingen wel zag al binnen dat die vlaggen nou van grutpad voortbinnen, dat boeren hun stem minder massaal jaren litten. En ik toevallig heel kwart lien praat ik nog met twee boeren en die zijn niet wat, die politiek die kan van alles roepen, maar wij doen het wel op ons eigen hier. Wij gaan wel, want we weten dan net wat zij willen. Ze komen waarschijnlijk ook nooit maar een stip op de horizon wat voor u duidelijk is. Dus wij zijn ondertussen zelf op het hier aan de gang. En dat door de meeste boeren. Dat is wat ik dan opvang bij hun. En dat gaat van oerschakelen naar biologisch. Maar ik gangbare boeren die zeggen van, nou, waar ben ik al aan het verorien? Want ja, we hebben wel met de aanschaffen van de derogatie te maken. Wij weten dat we minder struien moeten. Wij weten dat er minder stikstof uit ons bedrog komen moet. Dus, en methaan. Dus daar moeten wij mee aan de slag. Dat is net oors. En die ontwikkeling zoek ik alleen nog. Ik zie dat de politiek tegelijkertijd eigenlijk daar net goed op schakelen kan. En letterlijk zijn ik zeg maar, de politiek komt toch net maar een verhaal. Komt dan net maar een stip op de horizon. Daar leven we net maar in.
Ja, het is, maar ja, dat is altijd een van de moeilijkste dingen die er binnen om het tiesgewricht goed te lezen. Tjoh, het is ongetwijfeld zo dat protenboeren zelf de bakens verzetten en dat stapsgewijs uitproberen. Jammer genoeg vertaalt zich dat net als een breed loed. Men jet het, boet in de eigen kring, jet men het net. Maar tegelijk is het zo dat ik had het gevoel, terug wat ik jer op het platteland, ook in Friesland, van het is een beetje een gewapende vrede. Van, tjoh, er komt een moment dat er. Dat echt de bakens totaal verzet worden, Matte. En dat is onder politiek om dat op te lissen. En dan komt er, ik ben er bang voor, dan komt er een fikse ontploffing.
Je zegt, er komt een moment dat de politiek gaat oplezen. Ga je zelf dan een idee hoe dat dan maakt? Hoe maakt dat eruit zien?
Nou, heel simpel dat van 12 jaar of de Europese Commissie zei Nederland, dat is sambarige boel ondertussen, de git en ze beantwoordt je net om datgene wat ze beloofd had, de git geen Europees geld meer naar de Nederlandse landbouw. En dan komen we uitrekenen, dan komen precies de grootste bedrijven, de meest industrialiseerde bedrijven, die komen volledig in de knel.
Die krijgen meeste geld.
Die krijgen meeste geld en die ben ik afhankelijk van het geld. Ze kunnen absoluut net overleven zonder het geld. Dus die komen dan op eens verschrikkelijk voor het blok. Of het de tweede mogelijkheid is dat de Nederlandse overheid linksom of rechtsom zei van, nou ja, het wet is zit tussen de lippen, we loeken vergunningen in. Dat is nou al mogelijk, het is wettig mogelijk, het is elke keer weer onderzocht. Maar dat kan, men kan de milieuvergunning inloeken van individuele boerenbedrijven, dat die te volle versmargen, te volle uitstoten. En dat moment komt, maar ja, dat is hetzelfde als ze zeggen, oké, dan krijgen we Hollandse veldweer weer om, en dan het één, net twee, net drie keer, maar 100 keer. Want dan moet er een protte milieuvergunning en inlutsen worden. Dus van 12 jaar, het kennen we ons.
Maar,
en de ellende is, men wil dit net zien, en er is dus ondertussen een hele prototiet verlen en mij al die reboelje, uiteindelijk hadden boeren zichzelf in de voortensketten.
Maar is er net een, ja, geleidelijk maakt dan tussen aanhalingstekens, maar is er net een geleidelijker oergang mogelijk naar een zoenere landbouw? En haak het vooral in dit geval over de melkveehouderij, omdat dat in Friesland de grootste is, maar wat akkerbaar.
Ja, maar er binnen protteboeren die binden met dwaanden. Ik ken zelf die hoek van de Noordelijke Friese Woorden goed. Dat die binnen een, ja, die zitten helemaal al, die hasjen litten dat ze binnen die milieugrenzen opereren kunnen en ook wollen. Maar toch binnen ik binnen bedrijven, binnen groepen in de melkveehouderij, die het volle intensiever binnen, die volle meer versmargen en die het absoluut net van zins binnen om diezelfde stap naar geleidelijke aanpassingen te maken. Dat is een harde kern. En de tragiek is, men praat graag over verdienmodel.
Ja.
Het verdienmodel van die groep is ondertussen dwarslezen. Want ze weten, hoe meer we dwarslezen, des te heger de bedragen waarvoor we uitkocht worden en waarvoor mij we gecompenseerd worden. Dat is tragisch genoeg het verdienmodel van een deel van de Nederlandse landbouw.
Ja. Je neemt een aantal dingen en zegt van, nou ja, dit zou gebeuren kennen, dat zou gebeuren kennen. Maar dat Jan Douwe van der Ploeg het nou voor het zezen hier, wat zou een jou dan zeggen van, nou, zo zou ik het waar. Zakken wij naar een landbouw in Nederland met toekomst?
Nou, ik zou dan heel erg het model gebruiken van de lokale of regionale zelfregulering. Tjen, boeren is bijvoorbeeld boeren uit die collectieven. Hè? Er zijn 40 collectieven in Nederland, krijgt ze nog elke Friese woorden. Die collectieven binnen. En die dekken het hele loon. In de collectieven zeggen ze, oké, je krijgt de kans om binnen, ik zeg maar wat, als je erin slag je om binnen drie jaar stap voor stap voor stap de doelen, de milieudoelen te halen. Dan krijg je hem daar de romte voor, dan krijg je hem op je eigen manier dwan. En dat is dus de beroemde doelsturing, maar net op individueel niveau, net voor bedrijven apart, maar voor een gebied als geheel, zodat er wat meer uitdraal, wat meer elasticiteit in zit. En als je hem dat doet, dan zullen we hem daarbij steunen. En mijn kennis, mijn yield, mijn romte, mijn vergunningen, neem maar op. Maar het is serieus, dit is geen bennenspul. Als je me net inslag je om orde op zaken te stellen zelf, dan is het oor om het feest, sluit die mogelijkheid en vallen we weer om op een keihard generiek beleid. En degene die individueel net onder de criteria voldoegen, daar heb je de milieuvergunning bij. Dan ga je hem zelf de kans hoorn om orde op zaken te stellen. Slag je hem er net in, dan is het ook die en mij de willen. So, dat soort de kernwijze van de aanpak.
Is het wat rij hier, zat je die nemen, is dat helder? Want dat is niet
dat is tegen moeilijk. Ja. Maar ja, er is een protte tijd vergriemd. We weten al. Al 40 jaar dat het oorsmaat. En er is net volle tijd meer. Maar ik denk dat deze aanpak. Je krijgt de verantwoordelijkheid, maar dan. Er binnen hele duidelijke wettelijke condities. Wie jou je hem treien hier om hele duidelijke doeleinden te behelien. Hel je hem die net, dan komt er weer een hudde. Dwingende politiek.
Maar wat zullen die doen om bijvoorbeeld wijze matten?
Ik denk dat het het meest realistisch is voor een gebied als geheel een gemiddelde stikstofemissie van zes maar 150 kilo per hectare.
En dat denk je dat dat te dwaan is?
Of? Ja, dat bijvoorbeeld een Noordelijke Friese woorden voldocht daarin belangrijke mate om de Friese landbouw als geheel zit er net zo heel fier van aan en mat er wel naar dat arbeidje kennen.
Waarom komt de politiek net met de heldere beleidslijnen?
Om verschillende redenen die bielkwa komen en elkwa dan versterken. De eerste reden is dat de landbouworganisatie, de LTO, die hoort absoluut niet net van lokale zelfsturing. Die zeggen wij sturen. Ja, wij onderhandelen je met de oerheid en dat willen we net delegeren naar lokaal niveau, net delegeren naar onderhandelingen tussen een gebied, de boeren uit een gebied en de provincie en Driek en Gensematroch. Die willen dat net, dus zij willen de regie. Op het tweede plak is het zo dat je in Wageningen nooit serieus werk maken is van dat model van gebiedsturing door boeren zelf. Hè. Dat idee van de coöperatie uitbreid je van product naar gebied. Er is een wol ervaring op dit vlak in oren delen van de wereld, maar hier in Nederland had men dat nooit uitwerken. Dus dat binnen al twee redenen die elkaar versterk je. Een derde reden is dat industrie en banken echt heel onwennig tien oers aan gedachten steen. Die had liever dat ze massaal in Nederland met één standaard de boeren onsturen kennen in plaats van dat ze straks met 40 standaarden te meidje. Nou, dat is al iets ingewikkeld. Dat kan men net zo makkelijk al je computeriseren, wat onzin is vanzelf. Maar dat is een derde reden. Een nummer vier is dat inmiddels in ieder geval die radicale boerencomité's, Agractie en Farmers Defence Force, zeggen hoezo, wij hadden het zitten op platteland, dit willen we helemaal net, dit is de manier net. Een nummer vijf, en dan komen we bij de echt beroerde dingen te lonen. Er is onderhand in de maatschappij een protte wantrouwen tegen loonbouw en boeren. De slechten die had flink verpest voor de grote meerderheid van de boeren. Ik denk dat natuurorganisaties, et cetera, heel wantrouwend stienen tegen oer het idee dat boeren zelf weer een grotere invloed krijgen op het gebied. Men wantrouwt dat. Een van de omgekeerde, een soort omgekeerd bewijs is dat werd die boerencollectieven heel goed werkjes als in Wetterloon, in Noord-Holland, in de Noordelijke Friese Woorden, hoe heet het hier, in Alblasserwaard. Dat is een prachtig voorbeeld van wat de natuur weer vooruitgaat, wat landschap onderhouden wordt, waar je een multifunctionele landbouw krijgt, toegankelijk voor het bredere publiek, wat boeren goed verdienen, vaak nog beter verdienen dan zonder al die verordeningen. Dat toch, dat binnen ervaringen, prachtige ervaringen, gebiedservaringen, waar mensen zelf heel trots op binnen. Die klinken vissen te min terug in politiek, in landbouwpolitiek, in de debatten in de Tweede Kamer. Klinkt vissen te min terug in de media, in het publieke debat. Dat we domineert toch.
Ken dat net genoeg erop klinkt? Want dat is er staan gewoon ik net meer heel lied. Je ziet nou op hele plakken in Nederland initiatieven om het beter te doen en daar ook in slagje. En ik zie net dat ze er goed stuk breed mee verschijnen kennen. Hoe ken dat net goed erop klinkt? Ook net in Wageningen bijvoorbeeld.
Ja, er komt altijd een punt. Dat het terugvreegje naar het waarom te lonen komt bij het antwoord, ja, dat weet ik echt net.
Ja.
Het is de macht van de gewoonte, het onvermogen om het eigen ongeluk Tatiaan. Het is wat we in de witte skip nemen, het institutionaliseringsproces, dat bepaalde. Pardon, dat bepaalde routines die slieten erin en dat werd eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Dat werden de regels van het spel. Het werden instituties. En er binnen. Het is verschrikkelijk moeilijk om die routines, die instituties, om die te verorien. Men zocht wel die mooie voorbeelden die we al je kennen en gaat dan weer oer tot de orde van de dag. Komt ook omdat het probleem net zozeer bij die mooie voorbeelden zit. Het probleem zit bij het oorgezicht van de landbouw, bij een groep die heel erg sterk intensiveerd is en daar ik mij teruggeert, die expliciet dwarslezen, die voor geen reden vatbaar meer binnen liek het wel. Daar concentreert de aandacht zich op in de politiek, daar concentreert de aandacht zich op in Wageningen. Nou, nog verder intensiveren, nog verder vergrutsen.
Ja, nog meer technieken uitvinden om het eventueel toch voor elkaar te krijgen.
Ja, er is hier op individueel niveau wel aandacht voor het hele protte. Maar als institutie is Wageningen bijvoorbeeld ook heel erg stil geweest in die jaren van 2009 op nota. Er werd de gruts mogelijk lariekoek werd er verkocht door de contesterende partijen. En Wageningen is stil. Moe stil.
Ja.
Hoe is het mogelijk?
Nou ja, er wordt vaak zijn, en Jo zit er dichtbij, van ja, het komt natuurlijk ook omdat Wageningen ik financiering krijgt van de grote bedrogen, de grote spelers in de intensieve sector. De Yara's, de voedselleveranciers, de coöperaties. Wageningen krijgt er ook geld van voor onderzoek. En dan kom je eigenlijk haast automatisch een beetje in dat spoor van hun te lonen.
Ja, en omdat we theorieën gaan, die bouwt binnen op de empirie, de praktijk van die teruggeende industrialisatie en hoe je het oors aanpakken kennen, dat is in Wageningen viel dat heel onwennig gewoon. Dus valt men liever weer om op de beproefde routine.
Betekent dat je ja, negatief zorgen naar de toekomst, dat je pessimistisch binnen hoe de toekomst van de landbouw in Nederland?
Ja, jammer genoeg wel. Ik denk dat we ook koersen op een situatie waarin landbouw zichzelf meer en meer onmogelijk maakt in Nederland. En daarvan waren ook de aardige bedrijven, de aardige boerenfamilies, die werden daar ook het slachtoffer van. Jammer genoeg. Ik denk dat we een groot deel van ons landbouw kwijtraken. En voor wat er voor in het plak komt, dat zil. Zodat hij ook ervaringen elders in de wereld leert. Dat je één keer de boeren stonden kwijt binnen, die ga je net zomaar bij waarom. En ik denk dat we echt in een hele dramatische situatie zitten.
En wat beschut dat, dat drama? Want we hebben bijvoorbeeld, ik gewoon, u ziet het natuurlijk, wat wij alle dagen uit de supermarkt halen.
Ja, zeker. Ik vind een land als Nederland, dat verdient het een mooie landbouw, een goede landbouw. Een landbouw die rekken hoort met natuur, landschap, met milieu, met de samenleving als geheel. Het moet bij elkaar passen. En die produceert dus eten. Sterker nog, dat is ook in de vrouw van Joodendij, werd oorlog weer gewoon ontworpen is. Met de corona hebben we dat gehoord, dat opeens de vrouwmerk stilvalt. Ja, en als dat soort dingen zich vaker voordoen, dan ja, het enorme belang van een loonbouw in eigen loon, dat is, komt heel nadrukkelijk naar voren. Maar dat is net de loonbouw die we nu hebben. Dat is een loonbouw die steunt op. Als we 10 miljoen hectare hier in Nederland broeken voor die loonbouw, dan broeken we daarnaast nog eens 6 keer zo volle 12 miljoen hectare, vooral in Brazilië en Argentinië en orenstikken van Zuid-Amerika, om daar krachtvoer te verbouwen wat wij broeken, om op net eens een hele efficiënte manier in de beesten te douwen. En het groot deel daarvan, dat exporteren we weer. Us graan voor de bolen, maar dat we hardst al jaar importeren, terwijl het best oors kan. Nederlandse landbouw is helemaal niet meer gericht op in het eerste plak de voedselvoorziening van Nederland zelf. En wat er dan te volle is, exporteren we. En wat we net zelf produceren kunnen importeren we. Dat is al lang niet meer zo. Je zag overal in de wereld, dat is het patroon hier ook in Nederland. Voedsel wordt grotendeels importeert, terwijl de landbouw zelf, de productie daarvan, wordt exporteerd. We produceren voor oren. En wat we zelf eten, dat halen we van elders. En dat zit vanzelf in die grote stromen, die worden beheerst door grote organisaties, grote ondernemingen. En daar leidt eigenlijk ook al het antwoord in van waarom zich dit zo ontwikkeld had, waarom dit terugzet en waarom het zo moeilijk te veroordelen is.
Ja, duidelijk om wat we heen moeten, maar wat is een houdbare landbouw in Nederland? Is die optie nog open? Kennen we daar nog wat, maar hoe moet dat eruit zien?
Zo, er hangt een prachtige foto daar. Een boerenfamilie uit Flevoland, die een prachtig multifunctioneel bedrijf opbouwt. Werd een prot mensen werkje. Het is een van die bedrijven werd vaak tot 20 mensen een inkomen uit Helje, uit een borkerij. Die biologisch borkert, die tal levert naar verschillende streekmarkten, naar restaurants. Een deel van de producten zelf zit een bakkerij bij het bedrijf. Ze maakt je cheese, het hele spul. Dat binnen en je ziet het op die foto, daarin een jonge meisje roen. Het is ook een opleidingsinstituut. Het is heel interessant, die borkerij, maar ze zijn er meer in Nederland. Met jonge meisjes ook van buiten de landbouw komen om het borken te leren, maar precies op die manier. En om dan probeer je zelf een bedrijf op te zetten. De tragiek in Nederland is om datzelfde bedrijf op te zetten. Dat slaagt het haast net meer in Nederland. Dus die gaan naar Frankrijk daar, of naar Italië, of naar Spanje, of naar Denemarken. En werd wel meer jermslag is voor dit soort mensen. Dus ze binnen het dworsem borkje, het mooie borkje in evenwicht met natuur en samenleving, dat is er wel degelijk. Maar men moet het wel zien.
Toch, zat je het nemen, ik je collega die hier uit Wageningen, waar Jaap van Brugge, die had natuurlijk maar zijn borkerij in de polder. En ik de boeren die ter mij die eigenlijk al 10 lien litten, dat je maar een hele hoop voorsporen, volle minder uitsteert van methaan en stikstof. Toch de melkproductie op peil horen kennen, maar gruisloos verdwenen. De borkerij is sluiten en er binnen wel wat boeren die er nog wel mee aan de gang binnen. Hoe kent zo'n?
Ja, op nee, dat is het derde gewicht van de routine. Wageningen wie vroeger de Loonbouwuniversiteit. Ja. Nou, dat loonbouw is er uitskrappen. We moesten een dit witte skippelijke kennis broekt. En die witte skippelijke kennis, die kennen we vervolgens in met behulp van computermodellen kennen we toetsen op de toepasbaarheid. Er zijn bijvoorbeeld geen proefboerderijen meer benodigd. Die kennis kan in één keer naar de industrie toe of naar de boeren zelf. En die maakt er mij aan de slag. En dat gaat nog verder waarom in de jaren 30 min of meer van de vorige eeuw. Want dan had je de klassieke landbouwkunde, de klassieke agronomie. En wat weer de agronomie? Dat weer de kennis van datgene wat de boeren dienen. En die kennis, daar bouwde men op terug. En die kennis, de mooie voorbeelden, die worden verspreid. Dat gang van het ene gebied waar men iets moois vond hier. Dat, nou, toch, misschien kennen we dat ook wat tapas in een oorgebied. En dat verorent dan, stap voor stap. En dan komt er een nieuwe definitie van landbouwwetenschap. Loonbouw is net meer datgene wat boeren doen, maar loonbouw wordt de tappossing van wetenschappelijke wetten.
Precies zoom.
Precies zoom. En dan binnen dus de wetenschappers die steeds kennen, ja, het matzaansa, een boerenkennis wordt iedere keer minder van belang. Ja, dit zijn hele lange trends in de geschiedenis en die bestendig je. En dat wordt een routine, dat wordt een institutie. En
dat is wat ik op dit moment een hulp probeer bij de boeren die het oors doggen. Die zeggen, wij krijgen Wageningen het mij. Want Wageningen zei, we moeten eerst weten hoe het zit. We moeten eerst cijfers hebben, we moeten eerst statistieken hebben. Wil er bij u op het veld gewoon dingen gebeuren? En wij zorgen dat, wij weten dat, dus die kennis van die boeren. Maar we krijgen Wageningen eigenlijk net in mei. Het is precies zo.
Ja. En als je dat nog verder in de geschiedenis plaatsen willen, dan moet je naar de 19e eeuw, het begin van de loonbouwwetenschap in Nederland, dan ben er twee haatfiguren, Staring en Van Hal. En Van Hal die zei, ja, het gaat er toch om gearworking met boeren, we met de boeren soms, moeten we hier naar Tahelje en een deel van de opleiding is praktijkbaan en enzovoorts enzovoort. Ja, de praktijkkennis verder ontwikkelen om boeren dat te communiceren. En dan moeten ze maar kiezen van uit hun dat post of net. En Staring had een totaal orenvisie, die maakte niks van haar. Die zei nee, we moeten wetenschappelijke kennis oorleiden uit de chemie, uit de fysica, uit de biologie, uit de economie. En dat moeten we vertalen naar de loonbouwpraktijk. Nou, die beide mannen die konden absoluut net terug in door. Ook omdat het parlement toen de tijd zei, ja, er kan maar één opleidingscentrum in Nederland komen. Want twee, dat is te duur. Kost het wakker zwollen. En dat die Cape Man van vroeger, die.
Ja.
dat voelen ze maar te duur. En dat slag had dus Staring One. En daar. Het is heel opmerkelijk. Als je naar Wageningen heen gaat, dan vind je ook het Staringcentrum stieren. En al je streten binnen, er zijn verschillende witte skippers neer. Maar Van Hal is een namme die in Wageningen net voorkomt. Dan maar in het noorden.
Dan maar weer naar jou.
Nou ja, er zit jip verankeren in de skierdenis en hoe de zaken zich ontjoen. En op men dan bij de Cassandra Crossing komt, bij de Orgroen komt, werd van nou op stenen. Want het is duidelijk, we kennen het mis of eerder. Dan is het heel erg moeilijk om uit die routine uit te stappen. En het mooie is dat in de praktijk een protte boeren aan het verorien binnen. En daar eigenlijk een protte neigheid om haar en de grutsko binnen. Maar het beroerde is dat onvoldoende terugklinkt. Dat er net massaal op terugbouwd wordt. Op te volle oren plakken dendert me nog terug met die oude routines.
Zit hier nou een pessimistisch of toch een optimistisch mensje over mij over de toekomst van de landbouw en de voedselvoorziening?
Dit is een mooie toekomst voor landbouw, maar er zit een rafelrone aan en die heet Nederland. En in een pessimistische buis is ik, het ziet er beroerd uit met de wereldvoedselvoorziening. Maar gelukkig ben er nog rondjes werd de zinnen nog skint. Maar vooral vier voort.
En in Nederland kunnen we daar net komen? Of moeilijk komen?
Moeilijk komen. Omdat we die loden last van uw eigen succes muis mij torsen. Zo op oren plakken. In de wereld had ze lang de achterkant jongen van dat gelijk wat Nederland had. Maar wij zijn de laatste die achterkant jongen van dat gelijk wat we zelf creëerd hebben. Dat zag je zowel in, onder wetenschappers als ook onder boeren, jonge boeren. Het had me altijd troffen dat de NAJK, die organiseerde lang, jarenlang organisaties naar landen in het globale zuiden, in de derde wereld, zoals we vroeger zijn. En protten daarvan, die kwamen we om en zeiden, nou hebben we de achterkant van ons geliksjongen. En we moeten het echt oors doen in Nederland. Dat kent ze net. Uw oerskotten dumpen elders en boeren eruit verrotten. En ondertussen hun landbouw groen broeken om et cetera, et cetera. Uw krachtvoeren te verbouwen. Het roeren maar om hier in Nederland. Maar dat is heel vaak die bewustwording. Vooral door het sjen van de achterkant van het gelijk. En dan kan hele protte. Jo neemde Jaap van Bruggen. Jaap van Bruggen die had de achterkant van het gelijke schoen. Jaap weer een goede vreun in. Had het schoen in Indonesië, wat er een skoftlange werk had. En ik zeg dat strieën voor je aan de kei. Dat had eigenlijk heel goed docht. Die had ook een deel van de achterkant van ons gelijke schoen. Ja, wat een enorme inspiratie weer om hier in Nederland te zieken. Nee, datgene wat uiteindelijk het voerspoor waan is. Nou, zo kun je teruggaan. Maar als je jezelf helemaal analfabeet meidje. Ja, en net lezen wollen wat er elders bad in de wereld. En nooit joggen naar de achterkant van je eigen geliek. Ja, dan wordt zo'n veroring. Die wordt eigenlijk onmogelijk. Van waarom zoen je het dan? Want er had toch om ons geliek. Dat is natuurlijk door die politieke processen. Van de laatste decennia versterkt. Vooral van de laatste. Vijf hier, omdat de oor en het oren steeds meer taboe van is. Binnen de oren die binnen de schuld van de problemen die we in de landbouw hebben. En het binnen de oren die dus net meer begrepen. De pers begreep dus net, de media die jou een verkeerd beeld. De consument is een hele wies, want die zit in spagaat met het burgerwezen. En de politiek begreep dus net, de oren, dat is het probleem, want die begrepen dus net. En de oren die lezen dus van alles op. En de oren, dat binnen de immigranten en daarvoor met de huizen komen, daarvoor hebben ze huizen groen nodig. Ja, er zit neer. Er zit met het eigen geliek is niks mis. Ja, wat er mis is, dat zit bij de oren en bij de oren. En dat is vanzelf heel erg versterkt door dat populisme, het Drugtse populisme van BBB en van die radicale comité's. Ja, die verdedigen je met vuur hun eigen geliek en van het oren. Dat wordt nou, in combinatie met een. Serie orenfactoren is dat een heel toxisch, een heel giftig fenomeen. Dat bedreigt en de boeren, maar bedreigt ook de samenleving.
Toch krijg ik het gevoel een beetje van de boeren zult zelf waarmaten.
Ja, en dat hadden ze historisch jongen ook vaker dienen. Ik heb een goede collega in Friesland die zei wat boeren vroeger goed konden wie minder tijden het haat bieden. Die wisten van je moet je had net altijd de wien in de zeilen. Je moet soms ook laveren en de tjen inkennen. De kunst om moeilijke tijden de holle te bieden, hoe ze hebben dat?
Ja, dat.
Die had me volledig verleerd. Je hebt me vaart op oren en de orenmatten, maar die stip op de horizon zetten. om zelf de zaken om te pakken, wat men vroeger redelijk goed koe, wat men ook geleerd had, door schade en schande, zowel de crisis van de jaren 1888 en de crisis van 1930, dat is een hele leerskwalle geweest voor de boeren staan, maar daar hadden ze een protte van geleerd en hadden ze hun bedrijfsvoering op aanpast. En zo ben ze nog jaren te lonen komen uiteindelijk, nog steeds als een monske boeren staan. Of dat een derde keer slagje zil, ik ben er soms benauwd voor.
Ik ben maar afwachtje, hè. Dank u wel. Ontzaf je deze aflevering met professor Jan Douwe van der Ploeg. Hark je ook naar de oor aflevering in deze podcastserie over de landbouw.